Ja, goeiemorgen, broers, zussen, gasten misschien. Ik mag u voorgaan en dat mag ik doen over het thema God doet recht. God doet recht. En als we net hebben geluisterd naar de openingswoorden en waar we voor hebben gebeden, dan is dat een hoopvolle boodschap. Want er is veel onrecht in de wereld, ver weg, en er is veel onrecht achter de voordeur. God doet recht. De serieuze dreiging van een kernoorlog, die is weer helemaal terug. Is helemaal terug. Daar konden wij ons misschien geen voorstelling van maken, in ieder geval mijn generatie. De laatste keer dat er een kernwapen werd ingezet, betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. De atoombom die werd gegooid op de Japanse stad Nagasaki. Ik heb een foto meegenomen inderdaad van de skyline zoals die stad er tegenwoordig uitziet. Door de explosie kwamen direct 74.000 mensen om het leven. In één klap weg. Vernietigd. Toch waren er ook overlevenden van die vreselijke bom. Waaronder deze drie mensen. De volgende foto. De middelste daarvan, dat is Pim Lefrant. Pim Lefrant die is na de oorlog verhuisd naar Amsterdam, vlakbij. En daar leerde hij op de tennisbaan, hier in Amstelveen, een hele lieve vrouw kennen. En dan kreeg hij vier kinderen mee, waaronder mijn moeder. En in 1983 gaf Pim Lefrant eenmalig een interview aan de Panorama. Het was toen nog een redelijk fatsoenlijk journalistiek tijdschrift. Mijn opa, wij noemden opa Kroephoek, onze Indonesische opa, die was op het moment van de ontploffing aan het werk in een concentratiekamp, daar in die havenstad. Hij was gevangen genomen, hij was een kneelsoldaat en hij was gevangen genomen door de Japanners. En daar was hij metaal aan het bewerken. En we horen volgens mij een vliegtuig overkomen en dat hoorde hij ook af en toe. En als hij dan bepaalde motoren hoorde overkomen, dan ging hij vaak naar zijn schuilplek. Maar daar vertel ik zoiets meer over. Maar in het interview, daar wordt het volgende van hem geschreven. De beelden van vuur en verderf raakt Pim Lefrant van zijn leven niet meer kwijt. En toen, dat vertelde ik net, toen hij die motoren hoorde overkomen, ging hij de loods in. En daar verschool hij zich in een metalen rioolbuis. Er waren allemaal van die buizen opgestapeld en daar had hij een schuilplek. En dat was zijn redding uiteindelijk, dat hij die buis in was gekropen. En dan vertelt mijn opa het volgende. Waarschijnlijk door de luchtdruk of de hitte, ik weet het niet, maar toen de fabriek in elkaar stortte, was het secondenlang alsof mijn longen naar mijn keel werden geduwd en ik snakte naar adem. Ongelooflijk pijn deed dat. Ik werkte me los en ik zag al die slachtoffers om mij heen. Alle jappen die als bewakers optraden, die waren dood. En dan iets verder in het interview zegt hij. We zijn al vrij snel gaan helpen met puin ruimen en lijken verbranden. En toen ik zo de stad in kwam, zag ik daar dat kinderlijfje op straat liggen. Het zag er helemaal gaaf uit. Maar toen ik het aanraakte, verpulverde het helemaal. Anderen ademden nog, maar als je ze aanraakte, dan gilden ze van de pijn. Zoiets raak je nooit meer kwijt. Ik heb een paar duizend lijken gezien. We hebben de heuvels gehaald en ik zal ook nooit dat beeld vergeten van die brandende stad beneden ons. Tot zover een stukje van het interview. Heftig. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het thema God doet recht. En ik wil dat doen aan de hand van een heel klein bijbelboekje, namelijk het bijbelboekje Nahum. En in Nahum gaat het over de ondergang van die grote stad. Nineveh. En met heel levendig taalgebruik beschrijft de profeet Nahum de verwoesting van deze hoofdstad, de hoofdstad van Assyrië. Maar als we het lezen, dan kun je je afvragen, hey, was Nahum, was dat niet gewoon een beetje een sadistische nationalist? Omdat hij is behoorlijk beeldend en beschrijvend. Was het iemand die vanuit puur leedvermaak een boodschap wilde doorgeven aan de aartsvijand, aan de Assyriërs? Zeg maar het type predikant die spreekt over hel en verdoemenis zonder daar een traan of enige emotie bij te ervaren. Je kunt je afvragen, hebben de woorden van Nahum überhaupt nog betekenis voor de kerk van nu? Voor de evangelische christengemeenschap hier in Uithoren en omgeving? We gaan met elkaar lezen uit Nahum. Het staat in de kleine profeten. Ik heb trouwens uit MBV 21, omdat ik daar altijd uit lees, maar ik begreep dat jullie altijd HSV lezen, maar excuus. Lees gerust mee of luister naar het eerste hoofdstukje, de versen 1 tot en met 14. Profetie over Nineveh. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos. De Heer is een wrekende God. Hij deelt niemand naast zich. De Heer is een woedende wreker. De Heer wreekt zich op zijn tegenstanders. Hij richt zijn toorn op zijn vijanden. De Heer is geduldig en zeer sterk. Hij laat nooit iets ongestraft. De Heer gaat zijn weg door storm en wervelwind. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog. De rivieren laat hij verdrogen. Verwelkt zijn Bazan en Karmel. Ook Libanons bloesem verwelkt. Bergen beven voor hem. Heuvels wankelen. De aarde rijst voor hem op. De wereld met al haar bewoners. Wie houdt zich staande in zijn toorn? Wie houdt stand in de gloed van zijn woede? Zijn woede is als een laaiend vuur. Rotsen spatten voor hem uiteen. De Heer is goed. Een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt hij het duister in. Met een vloedgolf verwoest hij een stad. Wat ze ook tegen de Heer beramen, hij verijdelt hun plan. Juda wordt geen tweede keer bedreigd. Al sluiten ze zich aan een als een doornhaag, al zijn ze overmoedig door de drank, ze worden als droge stoppels verbrand. Uit hun stad is iemand voortgekomen, vol kwade gedachten tegen de Heer. Vol heilloze plannen. Dit zegt de Heer. Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk, toch worden ze neergemaaid. Het is met hen gedaan. Ik heb je gekweld, Juda, maar ik zal je niet meer kwellen. Want nu breek ik zijn juk dat op je schouders ligt. En je riemen, ruk ik los. Over hem heeft de Heer dit beslist. Jouw naam zal niet voorbestaan. In je tempels vernietig ik de godenbeelden. Ik zal een graf voor je delven. Verachtelijk ben je. Lieve mensen, u heeft het woord van God gehoord. Nou, wat is de werkelijke boodschap van het Bijbelboekje Nahum? Er zijn nog een paar kleine hoofdstukken, die kunt u thuis rustig lezen. Maar wat is de werkelijke boodschap? Nou, dit boekje heeft sowieso de twijfelachtige eer om hoog in de top 3 te eindigen van de minst populaire Bijbelboeken. Ja. Heb jij wel eens een preek, heeft u wel eens een preek gehoord uit het Bijbelboek Nahum? In de pijler in Lelystad nog nooit. Eén keer ben ik hier eerder uit voorgegaan. Heeft u wel eens een goed bedoelde ansichtkaart verstuurd om iemand te bemoedigen met een quote uit Nahum? of een verhaaltje uit de kinderbijbel voorgelezen van de profeet uit Elkos? Ik denk het niet, want die kun je niet vinden in de kinderbijbel, in de meeste. Nou, wat is de reden waarom we dit boekje massaal negeren, lieve mensen? Ik denk dat de openingszinnen het antwoord geven. De toon die wordt namelijk direct gezet. God is boos. God is boos. Hij is woedend. En in onze cultuur is woede, is boosheid, is een opvliegend karakter. Geen waarde die gewaardeerd wordt. En misschien zijn we in de kerk wel afgehaakt. Vanuit het verleden door eenzijdige hel- en verdoemenis spreken van predikanten die ik zo net noemde. Zou kunnen. Maar is dat echt de boodschap waar het om draait bij dit boekje, bij Nahum? Nahum zelf, dat woord, die naam betekent troost of bemoediging. En deze man uit Elkos, die is de boodschapper. En de betekenis van zijn naam, die is heel veelzeggend voor de boodschap die hij mag brengen. Want ja, ze gaan over de vernietiging van Nineveh, die grote stad. Maar ze zijn gericht aan zijn eigen volk, aan de mensen waar hij zelf vandaan komt. En in zijn tijd waren de Assyriërs de baas. Ze hadden het voor het zeggen in de hele regio. Ik heb daar een kaartje van meegenomen. Ik ben een aardrijkskundeleraar, dus dat kun je niet zonder kaartjes. En maar dat gehele gebied, dat is het gebied waar de Assyriërs het voor het zeggen hebben. Zelfs helemaal in het zuidwesten, helemaal tot aan de Nijl in Egypte, hebben ze de touwtjes stevig in de handen. En rechtsbovenin, misschien ziet u dat met die ster, daar ligt Nineveh aan de Tigris. De leider in die tijd, dat was Assurbanipal, de koning. En die zat stevig in het zadel en hij regeerde met harde straffe hand. Hij accepteerde ook geen tegenstand. Er is een propagandapamflet gevonden, van zijn regime, moet je luisteren wat hij zegt. Voor de gewone mensen, die denigrerend, die laag, die spottend hebben gesproken over mijn God, Assur, en die tegen mij hebben samengezworen, ik, de prins die hem vereer, ik zal hun de tong uit de mond rukken en hen vernederen. En als een offergave zal ik deze mensen vervolgens doden met de beeldjes van onze beschermende goden, waarmee ze ook mijn opa, Sanherib, hebben gedood. Hun afgesneden vlees zal ik voeren aan de honden. De varkens, jakhalzen, vogels, gieren, de vogels in de lucht en aan de vissen in de diepe waterpoelen. Dat je het even weet. Het waren wreedheden, lieve mensen. Wreedheden die vergelijkbaar zijn met die propagandavideo's die misschien nog wel ergens in ons geheugen zitten van de Islamitische Staat. Een aantal jaren geleden. Het onthoofden, het angstaanjagen bij tegenstanders was toen ook al heel normaal. De Assyriërs die stonden bekend om hun wreedheden, om hun wreedheid. En je wilde niet in de handen vallen van deze koning en van zijn regime. En wanneer Nahum schrijft, dan is toch het noordelijk deel, het koninkrijk Israël, is al veroverd. En de meeste van de mensen die daar wonen, die waren ook al afgevoerd richting Nineveh en de plaatsen daaromheen. Assyrië die beleeft hoogtijdagen als oppermacht in de regio. En Nineveh staat symbool voor die onneembare hoofdstad. En alle mensen die daaromheen leven, die leven constant met de angst voor geweld. En onder druk van financiële verplichtingen. Nou, door wat voor boodschap, denkt u, zou Juda weer hoop krijgen voor de toekomst? Welk nieuws zou mijn opa in Nagasaki goede moed geven? Of al die steden in Zuidoost-Oekraïne die omsingeld zijn? Wat voor nieuws? dat er spoedig een einde komt aan de agressors die het voor het zeggen lijken te hebben. Doordat er een machthebber op komst is die veel sterker is dan zij. En in feite, lieve mensen, is dat de kernboodschap van Nahum. Er komt een machthebber aan die sterker is. En de slotwoorden van vanaf vers 12 die geven enorme hoop, enorme troost aan Juda. Dit zegt de Heer. Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk, toch worden ze neergemaaid. Het is met hen gedaan. Ik breek zijn juk dat op je schouders ligt en je riemen ruk ik los. Lieve mensen, ik denk dat Oekraïners veel beter kunnen begrijpen wat dat betekent dan wij nu hier. Maar dat is een boodschap, een vooruitzicht van bevrijding. En wanneer we Nahum zouden typeren als een slecht gehumeurde predikant, dan doen we zijn woorden ernstig tekort. Het gaat hem niet om leedvermaak over de vijand. Maar zijn belangrijkste doel is om onderdrukte mensen hoop te geven voor de toekomst. Het juk van agressie, van lijden en geweld, dat zal gebroken worden. Niet Nineveh, niet het Kremlin, niet Washington DC hebben de touwtjes in handen, maar de God van Nahum heeft op onbegrijpelijke wijze de volken en de wereldgeschiedenis, hoe die zich ontvouwt, in zijn handen. In 612 voor Christus werd Nineveh vernietigd door een coalitie van Mede en Babyloniërs. En de ruïnestad, die bleef achter. En wij hebben met eigen ogen kunnen zien hoe die terroristen van IS met sloophamers en explosieven, die laatste restanten, die deden denken aan het Assyrische Rijk, hoe die werden opgeblazen. Hebben wij gezien. Via het nieuws dat wel. Maar goed, dat afgrijzen van UNESCO en het werelderfgoed, die helemaal gek werden. Maar een wereldmacht die verdween in het graf, om daar nooit meer uit op te staan. Is het geloven in een woedende, wrekende God, is dat wel gezond voor je geestelijk leven? Ik wil daar even wat dichterbij bij komen. Is dat gezond voor jouw spiritualiteit? Voor jouw geloof? In de openingswoorden klinkt namelijk driemaal door dat de Heer een wreker is. Zelfs een woedende wreker. Een God die niemand anders naast zich duldt. En bij veel mensen roept dat toch een negatief beeld op. Is het mogelijk om in zo'n God te geloven? Laat staan om hem lief te hebben. Daar hebben we het toch over in de kerk, dat we een persoonlijke relatie van liefde hebben met God door Jezus Christus. Wat denkt u aan bij wraak? Wat denk jij aan bij het woord wraak? Misschien aan raketten die vanuit Gaza worden afgevuurd op Israëlische steden, omdat er een inval is geweest op de Tempelberg. Misschien denkt u aan weerloze burgers die te grazen zijn genomen door terugtrekkende Russische militairen. Zou kunnen. Misschien dichter bij huis. In Lelystad, maar ook hier in de Randstad, hebben we het fenomeen van de pedojagers. Een Amsterdamse korpschef die zei daar het volgende over. Die zei, speel niet voor eigen rechter. Speel niet voor eigen rechter. We willen graag dat burgers participeren, maar er is een grens. De kracht van ons land is dat we een rechtsstaat hebben en dat mensen zich moeten verantwoorden voor de rechter. Daar heeft hij een punt, natuurlijk. Maar wraak roept bij ons een negatief beeld op vanuit de hand gelopen woede. Vanuit de hand gelopen woede. Maar is daar sprake van bij Nahum? Is dat hoe we God leren kennen in dit Bijbelboekje of in andere wraakpassages van het, van de Bijbel. Een heethoofdige God. Het antwoord is nee. Het antwoord is nee. Nou, hoe moeten we deze uitspraken dan wel bekijken? Ik denk in dat zinnetje, in dat niemand naast zich duldde, daar zit de kern van het antwoord. De Assyriërs, die hadden zich van God vervreemd door andere goden op te richten. Dat hoor je niet alleen in het pamflet van Assurbanipal, maar dat hebben wij ook zelf gezien, hè? Die godenbeelden die daar stonden. Ze gaven de schepper van hemel en aarde niet de eer die hen toekomt. Die hem toekomt. En dat niet alleen. Hun afgoderij die was rampzalig voor de mensen daaromheen. Moordpartijen, plunderingen, martelingen. En ook onder het volk waar God een hele speciale band mee had. Mee heeft. Het volk Israël. En die twee zaken die wekken Gods woede op. En zijn oordeel over die stad Nineveh, die werd een eeuw daarvoor, in 700 zoveel, werd het oordeel nog uitgesteld. Dat stond wel in de kinderbijbel. Onder de prediking van de profeet Jona. Dat kent u wel, dat verhaal. Toen werd Gods oordeel nog uitgesteld. Door de bekering van alle generaties die toen leefden. Maar nu zijn de grenzen bereikt. De maat, Gods maat, is vol. Gods wraak, lieve mensen, is dus geen wezenlijke karaktereigenschap van hem. Zoals Gods liefde dat wel is. De Bijbel zegt heel duidelijk in Johannes, in een brief van Johannes, God is liefde. Er staat nergens in de Bijbel zoiets als God is wraak. Ja? Ook niet in Naam of God is toren, dat staat er niet. Zijn wraak, zijn woede, als God toornig is, als hij woedend is, dan is dat altijd een reactie op onrecht. Altijd een reactie op onrecht, op het kwaad dat hem wordt aangedaan, maar ook de mensen die hem lief hebben. En soms, lieve mensen, is die wraak van grote omvang, zoals bij Nineveh. Nou, die atoombom op Nagasaki, die luidde het definitieve einde in van de Tweede Wereldoorlog. En Japan ging door de knieën en gaven zich over. En mijn opa, dat was een man, hij is overleden toen ik 13 jaar oud was. Maar dat was een man die zwaar beschadigd is geraakt, niet alleen door die bom, maar ook door alle effecten. Er was nooit meer een nacht dat hij kon slapen. Hij woonde op de Amsteldijk, aan de Amstel, een mooi huis. Daar heb ik veel gelogeerd. Maar opa die sliep altijd, probeerde te slapen overdag, als hij echt zo moe was. Probeerde hij een beetje een uurtje te tukken. Maar hij kon nooit slapen in de nacht. Hij had altijd last van nachtmerries. En met zijn kinderen kon hij er ook nooit over praten. En mijn moeder en mijn twee tantes en mijn oom, daar heeft hij nooit een woord mee kunnen wisselen. Zij moesten het oorlogsverleden van mijn opa, dat hebben ze uit dat interview moeten destilleren. Het was gewoon te heftig, te pijnlijk. Te gruwelijk. Toch wordt er het volgende over mijn opa geschreven in dat interview. Ondanks alles behoort Lefrant tot de groep overlevenden die het gooien van de bom op Nagasaki de juiste beslissing vonden. Hij blijft van mening dat er bij een normale invasie van Japan zij als krijgsgevangenen uit de weg zouden zijn geruimd. Sommigen menen zeker te weten dat ze in de schuilkelders zouden worden vergast. Is geloven in een woedende, wrekende God gezond voor je geestelijk leven? Kun je hem lief hebben? Kun je zo'n God lief hebben? Ik zou de vraag willen omdraaien. Zou jij willen kunnen geloven in een God die geen intense haat heeft tegen de zonde? Die geen intense haat heeft tegen onrecht. die het onrecht en kwaad op zijn beloofd laat. Wat voor God is dat? Het is een diep menselijke behoefte dat er recht wordt gedaan aan mensen, aan jou. Het is een diep menselijke behoefte. Het nieuws staat er constant mee vol. Of je nou een boer bent, of betrokken bent bij de kindertoeslagenaffaire. Er zijn altijd berichten of van een misdaad die is gepleegd, met rechtszaken, noem het maar op, dat er diep behoefte is aan menselijk recht. Toegeven met het slavernijverleden. En gewoon in ons eigen kleine leven, als jouw onrecht is aangedaan, dan wil je graag dat er recht wordt gedaan. God doet recht. Op 5 mei 1945 vierden onze voorouders een feest vanwege de bevrijding. Een feest. Ieder jaar opnieuw, tot op de dag van vandaag. 5 mei, bevrijdingsdag. Wauw. God doet recht. Wanneer hij het onrecht en het kwaad wreekt, dan hebben wij alle reden om hem lief te hebben. Om in aanbidding voor die God neer te vallen. Om je handen de lucht in te gooien, om hem te prijzen. Om feest te vieren. We hebben alle reden om een loflied te zingen voor hem. Want na hem, vers 2 tot met 8, dat is gewoon een loflied op de Heer. Dat is poëtisch taalgebruik, lieve mensen. Er wordt een loflied gezongen. Dat brengt mij wel bij de laatste vraag, waar ik ook mee af wil sluiten. Dat is een spannende vraag. Want is het beeld van God, zoals Nahum portretteert, is dat wel up-to-date? Klopt het nog wel met hoe God nu is? Nou, het is heel gemakkelijk om een vijand aan te wijzen. Het is heel makkelijk om een vijand aan te wijzen. Assyriërs, Japanners, de Russen, vul maar in. Elk tijdperk heeft zijn agressors die we kunnen demoniseren. Maar een stuk moeilijker is het om het kwaad aan te wijzen wat in ons eigen hart leeft. Om daarna te kijken. En dat zeggen ook de critici van Nahum. Dat hij niet doet aan zelfkritiek. Wat je in heel veel profetische geschriften tegenkomt, namelijk ook kritisch naar jezelf en je eigen volk kijken. Maar dat ontbreekt bij Nahum, zeggen ze. Maar als God in zijn volmaaktheid onrecht en kwaad vergeldt met wraak, waar staan wij dan eigenlijk zelf, lieve mensen? Waar staan wij dan zelf? Kunnen wij zelf wel stand houden in de gloed van Gods woede? En op basis waarvan dan? Nou, dat brengt ons dichter bij die profeet uit Capernaum, bij Jezus Christus. En Capernaum, dat betekent dorp van Nahum. Kijk, door Nahum leren we dat God wreekt wie zich tegen hem verzetten. Geen twijfel mogelijk. Maar God laat zichzelf kennen door heel de Bijbel. En in Jezus Christus laat hij zich ten volle kennen op een manier zoals nog nooit eerder is vertoond. Nou heeft Jezus dan geen einde gemaakt aan dat thema van Gods vergeldende wraak. Nou, er is niemand in de hele Bijbel die zoveel over hel en verdoemenis spreekt, over wraak en recht doen, als Jezus Christus. Maar het is nog spannend, want Jezus die wijst nooit naar openlijke vijanden. Hij is nooit aan het demoniseren. Hij drijft ze alleen uit. Daar heb ik vorige keer over mogen spreken hier. Maar hij wijst nooit mensen aan, de Romeinen. Hij laat zijn volgelingen, hij laat zijn publiek, mensen die naar hem luisteren, altijd kijken naar de conditie, naar de toestand van hun eigen hart en hun eigen gedachten. Wie is vrij van kwade gedachten? Wie hier in deze zaal is vrij van heilloze plannen? De grootste vijand die we onder ogen kunnen komen, lieve mensen, beste broer, beste zus, dat is de zonde in ons eigen hart. En Jezus, die onderwijst en die confronteert, maar hij maakt je nooit bang of wanhopig. Want zijn leven stond volledig in het teken van Goede Vrijdag. Die beslissende Goede Vrijdag, die beslissend was als het gaat om Gods vergeldende wraak. En op heel veel plekken in de evangelie, dan wijst Jezus ook naar dat doel van zijn eigen dood. Hij is heel erg vastberaden, hij heeft echt de focus om de woorden van Naam, vers 7, om die tot een climax te brengen, om die tot een hoogtepunt te brengen. De Heer is goed. Een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. En de avond voordat hij sterft, is Jezus in gebed in die tuin, in Gethsemane. En de enige persoon die ooit geleefd heeft op deze wereld, die wel stand zou kunnen houden in de gloed van Gods woede, die zoekt bescherming bij God. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Nou, wat zat er in die beker? Wat zat er in die beker, lieve mensen? Was dat de angst voor de dood? Was dat het verraad van zijn vrienden? Die stuk voor stuk een peerde op dat moment? Waren dat de beulen van die Romeinse agressor? Dat was allemaal onderdeel van die lijdensweg die hij moest gaan. Maar die beker, lieve mensen, was gevuld met niets minder en niets meer dan de toorn van God de Vader. En de woede van God de Vader. Gevuld met zijn woede over onrecht. Over al het onrecht in deze wereld. Uit het heden, uit het verleden en de toekomst. En lichamelijk en spiritueel ging Jezus daardoor volledig kapot. In jouw plaats. In uw plaats. In mijn plaats. In plaats van ieder mens die ontdekt. En niet alleen ontdekt. In plaats van ieder mens die het kwaad heeft in zijn eigen hart. Is God nog steeds een woedende wreker? Kijk dan naar het kruis, lieve mensen. Kijk dan naar het kruis. Dan ziet u dat uw hart slechter is, dat jouw hart slechter is dan je ooit zou denken. Het kruis staat niet toe dat we de zonde relativeren, dat we daar gemakkelijk over doen of misschien wel lacherig. Ik luisterde vanmorgen in de auto hier naartoe een lied. Dat heet Hartgeslagen, Vastgenageld van Sela. Vorig jaar uitgebracht. En dan zingen ze één zinnetje onder andere. Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet, kijk naar hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient. En door de dood van Jezus blijft Gods rechtvaardige wraak over het kwaad volledig intact en overeind. Maar misschien twijfel jij wel aan Gods liefde voor jou. Misschien ben je wat doorgeslagen in je beeld van God als een boze God, als rechter of vanuit je jeugd, ik weet het niet. Maar kijk dan ook naar het kruis, lieve broer. Lieve zus, kijk dan ook naar het kruis. Want in het kruis zie je ook dat Gods liefde voor u, voor jou, groter is en intenser dan je ooit zou durven dromen. Hij schenkt vergeving aan elk vijandelijk hart dat bescherming zoekt bij hem. Anders gezegd, wanneer u dat kunt geloven over het kruis, die twee kanten, dan wordt Jezus voor u wat die metalen buis was voor mijn opa. Een veilige schuilplaats. Dan hoeft u geen angst meer te hebben voor de gloed van Gods woede. Want, zo zegt Nahum, de Heer zal goed voor u zijn. Hij kent wie bij hem schuilen. Dan kom vandaag nog bij Jezus. Kom vandaag nog bij Jezus. Hij kent je naam. Schuil bij hem. Als je moeilijk hebt met jezelf of met de omstandigheden, als jouw onrecht wordt aangedaan, kom bij Jezus. Schuil bij hem. Leef vanuit je persoonlijke relatie met hem. Hij is het die de wereldgeschiedenis regeert. Dwars door de puinhopen. Ver weg, maar ook dichtbij. En waar hij zich laat gelden, daar wordt alles nieuw. Want hij geeft bevrijding en nieuw leven. Amen. Mag ik u voorgaan in een gebed, waarna we volgens mij het avondmaal gaan vieren met elkaar. Heer onze God, we moeten eerlijk bekennen dat het ons moeite kost om open te staan voor deze woorden uit de schrift van Nahum. We zeggen misschien wel, Heer, dat we de Bijbel belangrijk vinden en dat het woord belangrijk is. Maar in de praktijk zijn we vaak kieskeurig. Terwijl uw woorden ons helpen om u beter te leren kennen. En eerlijk gezegd, Heer, als we Nahum 1 overdenken en op ons laten inwerken, dan moeten er wel woorden over onze lippen komen van lof, van eer, van blijdschap. U hebt alle macht, te midden van puinhoop en ellende. Heer, wat is het goed om u te kennen, de volmaakte rechter, die alle recht heeft om het kwaad en het verzet te oordelen en te wreken. Het nieuws uit de krant, wat in het weekblaadje staat van deze gemeente, uit de panorama, Heer, een blik in ons eigen hart. Het zou genoeg moeten zijn om te weten dat u woedend bent over onrecht. Niemand die zich tegen u verzet gaat vrijuit. Uw recht zal overwinnen en alle opstand zal met de grond gelijk gemaakt worden, Heer. En wat kunnen we daarna verlangen? Dank u wel, Heer Jezus, dat u het op u nam om te sterven onder de woede en de wraak van God. U onderging het oordeel en gaf ons de vrijspraak. Heer Jezus, u bent als die stalen buis die ons beschermt tegen de hitte en het vuur van God. En er is geen betere plek om te schuilen dan bij u. Help ons, Heer. Help ons christenen, uw kinderen hier in Uithoren, om woorden van troost en bemoediging door te geven aan hen die lijden door het toedoen van anderen. En geef ons ook de moed om hen die zich tegen u te verzetten, om hen te waarschuwen voor de gloed van uw woede. En dat we dat altijd mogen doen met liefde en het besef dat we geen haar beter zijn dan onze naasten. In Jezus' naam. Amen.